Daarna openen we de schriften en we lezen vanmorgen het woord van God uit Psalm 13.
Een psalm van David voor de opperzangmeester. Hoe lang, Heere, zult gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Hoe lang zal ik raadslagen voornemen in mijn ziel? Droefenis in mijn hart bij dag? Hoe lang zal mijn vijand over mij verhoogd zijn? Aanschouw, verhoor mij, Heere mijn God. Verlicht mijn ogen, opdat ik in de dood niet ontslape. Opdat niet mijn vijand zeggen, ik heb hem overmocht. Mijn tegenpartij er zich verheugen wanneer ik zou wankelen. Maar ik vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal de Heere zingen, omdat hij aan mij wel gedaan heeft.
Ik bedien u vanmorgen het woord van God door het gedeelte dat we gelezen hebben op Psalm 13. Gemeente en alle die met ons verbonden zijn. Zijn hier kinderen die thuis wel eens klagen? Omdat het eten niet zo lekker is. Of omdat je later naar bed wilt. Of omdat je iets wilt wat niet mag van je vader of moeder. Die kinderen zijn er vast wel. Aan jongeren hoef ik dat waarschijnlijk niet eens te vragen. Die zijn er zeker wel. Die een klacht hebben over hoe het thuis toe gaat. Of over wat je wel of niet mag. Nou, als je wel eens klaagt thuis, of als je kinderen hebt die klagen, daar schijnt in elk geval een heel goede kant aan te zitten. Want dan voel je je blijkbaar veilig. Blijkbaar kun je dingen dan gewoon zeggen. Als het thuis niet veilig is, als er meteen psychische problemen dreigen, of fysiek geweld als je ergens tegenin gaat, dan laat je het wel. En wat is het intens verdrietig. Als dat aan de hand is. Maar als je als puber eens veel over je ouders te klagen hebt, dan zit je blijkbaar goed aan hen vast. En wat is het serieus een zegen als je ouders hebt bij wie je terecht kunt, met wie je in gesprek kunt gaan, aan wie je vragen kunt stellen, bij wie je met klachten terecht kunt. Zelfs als het over henzelf gaat. En ze naar je luisteren. Natuurlijk kun je het daar nog steeds oneens blijven. Het betekent niet dat je altijd je zin krijgt. Maar wat een voorrecht als je dingen uit kunt spreken. Maar wat nou als je geen klacht hebt over je ouders, maar over God? Mag je bij hem ook gaan klagen? Of kan dat niet? Mag dat niet? Wat God doet, dat is wel gedaan, toch? God is goed, beleden wij. Zijn weg is goed. Moet je dan niet buigen en volgen? Maar wat moet je dan als er verschrikkelijke dingen gebeuren in je leven? Of als je zoals afgelopen week die ellende ziet. Aardbeving met al die gevolgen, de dodentallen die met het uur oplopen. Steeds weer duizenden erbij. In een gebied wat al zo zwaar getroffen is door burgeroorlog en allerlei andere ellende. Waarom gebeurt dat? Wat kan dat dan vragen geven? Ook naar de Heere God. Kun je ook met klachten bij hem terecht? Wij luisteren daar vanmorgen naar vanuit deze psalm. Het thema voor de preek is: hoe lang nog, Heere? Hoe lang? Hoe lang nog, Heere? Hoe lang? En we horen hoe deze dichter in de eerste plaats worstelt, in de tweede plaats pleit. En in de derde plaats zingt. Hoe lang nog, Heere? Hoe lang? Deze dichter worstelt, pleit en zingt. Hoe lang nog, Heere? Vraagt de dichter van deze psalm. Hoe lang? Hoe lang? Hoe lang? 4 keer maar liefst. Nou, als iemand op zo'n manier een vraag stelt, 4 keer achter elkaar, dan is het niet zomaar een vraag. Dat is ook niet meer een voorzichtig verzoek. Maar dan is het dringend. Heel dringend. Is het eigenlijk niet ongepast? Brutaal zelfs. Om zo tegen God te spreken. Tijdens de woestijnreis vraagt de Heer een keer aan Mozes. Hoe lang zal dit volk mij nog verwerpen? Hoe lang zullen zij niet in mij geloven? Ondanks alle tekenen die ik in uw midden gedaan heb. Dan heb je twee keer dezelfde vraag. Dan vraagt de Heer dat als Israël voor de zoveelste keer moppert. Op wat God hen geeft en ongehoorzaam is. In Psalm 13 klinkt de vraag vier keer. Naar God zelf toe. Hoe lang? Hoe lang? Hoe lang? Hoe lang? Dat kom je nergens anders in de Bijbel zo vaak tegen. En dan is ook wel duidelijk dat dit niet een vraag om informatie is. Een vraag waar je antwoord op kunt geven. Hoe lang nog? Nou, nog zoveel dagen of nog zoveel jaar. Maar de bedoeling is overduidelijk. Dit kan zo niet. Dit duurt veel te lang. Het is onverdraaglijk. Het moet stoppen. Nu. De dichter van deze psalm is duidelijk in grote nood. En hij houdt het niet langer vol. Hoe lang moet dit nog doorgaan, heren? Boven de psalmen staat meestal een opschrift. Dat hoort niet bij de Bijbeltekst, dat is bedacht door de uitgever. Bij psalm 13 staat er in sommige Bijbels boven een vast vertrouwen op God. Of zelfs blij vertrouwen in God. Als je de hele psalm leest, klopt dat opschrift absoluut niet. Aan het einde gaat het wel over vertrouwen, daar komen we nog op. Maar de psalm als geheel is veel meer een worsteling, vertwijfeling, wanhoop. De dichter zit in grote nood, het gaat over een vijand. In vers 3 en vers 5 tegenstanders, tegenpartijders. Maar er wordt niet echt uitgelegd wat er nou precies aan de hand is. David zelf wist in elk geval wel wat het was om opgejaagd te worden. Denk maar aan Saul die hem achterna zat voordat hij koning was. Of Absalom, zijn eigen kind dat hem naar het leven staat. Maar dat is het ergste niet. Zult u mij voor altijd vergeten, vraagt hij. Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Dat God er niet is, dat is zijn diepste nood. Hoe kan God dit laten gebeuren? Hoe kan hij die vijand zijn gang laten gaan? Hoe kan hij al die ellende van de afgelopen week laten gebeuren? En het is niet maar voor even kennelijk, maar zo lang, voor altijd, dag bij dag. Er zijn ook wel psalmen waar de dichter in nood zit, maar waarin hij juist rust vindt bij de Heer. Vlak hiervoor, psalm 11 bijvoorbeeld. Daar zit de dichter ook in moeite, daar gaat het ook over vijanden. En er zijn mensen die weten precies wat hij zou moeten doen. Maar zegt hij dan, wat die vijanden ook doen en wat de mensen ook zeggen. Ik heb tot de Heere de toevlucht genomen. En dat geeft hem rust. De Heere zal het goed maken. Maar in deze psalm, psalm 13, is dat anders. En misschien is dat wel juist omdat die moeite zo lang duurt. Dat kan toch ook, dat je in een moeilijke situatie komt. Ziekte of zorgen. Of je verliest iemand. En aan het begin ervaar je zo Gods nabijheid. Je kunt het overgeven. En er is zo'n wonderlijke rust. Maar het duurt zo lang. En na een poos kun je dat ook helemaal weer kwijt zijn. Waar is de Heer nu? Waar is die rust en die overgave nu gebleven? Luistert de Heer nu niet meer? Of heb ik niet geluisterd? Toch de Heer zich verbergt. Dat kan het gevolg zijn van onze zonde. Uw zonde maken dat de Heer zich verbergt, zegt Jesaja een keer. Maar dat hoeft niet altijd. In deze psalm gaat het daar niet over. Dat de dichter bij God vandaan is gedwaald. Dat er zonde is die tussen hem en de Heer instaat. En we lezen in de Bijbel ook over Job die vroom en oprecht was. Die wandelde met God. En die toch in diepe ellende terechtkwam. En het leek of de Heer tegen hem was. Nou, zo lijkt het bij deze dichter ook. Hoe het ook gekomen is. Maar de Heer is er niet. Hij vergeet hem. Hij verbergt zich. En dat is niet uit te houden. Het volk kreeg in de tempel steeds de priesterlijke zegen mee, die wij aan het einde van de kerkdienst ook ontvangen. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. Dat wil zeggen dat de Heere je ziet. Dat hij in gunst en genade naar je kijkt. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Maar wat moet je als de Heere zijn gezicht verbergt? Als hij je niet aankijkt. Dat is verschrikkelijk. Dat is verstikkend. Dan is er geen licht. Geen leven. Onze belijdenis zegt ergens in de Dordtse leerregels: als de Heere zich verbergt, dat is voor zijn kinderen bitterder dan de dood. Als je getrouwd bent en je houdt van elkaar, je hebt een goed huwelijk, dan kun je het ook niet laten zitten. Als er eens een keer wat tussen zit. Dat de ander je zou negeren. Langs je heen kijkt. De andere kant op kijkt. Dat is vreselijk. Je wilt elkaar aan kunnen kijken. In liefde. Nou, hoeveel te meer is dat dan als de Heere er niet lijkt te zijn. Als je hem lief hebt, je bent in nood. Je hebt hem nodig. En hij is er niet. Hij wendt zich af. Hij zwijgt. Dat past toch niet bij hem? Israël zegt dan een keer: de Heer heeft mij verlaten. De Heer heeft mij vergeten. En dan zegt de Heer tegen hen: zou een vrouw haar zuigeling, haar baby vergeten? En zelfs al zou dat gebeuren, dan nog vergeet hij Israël niet. En andere psalmdichters zingen daar ook van: de Heer vergeet het geroep van zijn ellendigen niet. En toch zegt deze dichter: zult u mij voor altijd vergeten? Of andere psalm ook: waarom vergeet u mij? Verberg uw aangezicht niet voor mij. Waarom doet de Heer dat dan? Hoe lang moet dat nog duren? Het kan niet langer duren, wil deze dichter zeggen. Hij kan niet leven zonder God, zonder zijn nabijheid. Het is onverdraaglijk dat de Heer niet aan hem denkt. Zo kan hij niet verder. Mag je zulke vragen stellen aan de Heer? Is dit niet hoogmoedig? Brutaal? Nou, je kunt zulke dingen inderdaad op een verkeerde manier zeggen. In Psalm 10, vers 11, gaat het over goddelozen die zeggen: God heeft het vergeten. Hij ziet het niet. En daar bedoelen ze mee dat ze dat wel prima vinden. Want als God dat toch niet ziet, dan kunnen wij onze gang gaan, denken ze. Maar David kan het zonder God juist niet uithouden. En kennelijk mag je stevige vragen aan de Heere stellen. Kijk, bij mensen moet je er wel eens mee oppassen. Wat je kunt zeggen. Of hoe je het zegt. Zeker als iemand in kwetsbare omstandigheden verkeert, dan weeg je je woorden. Wat kan ik zeggen en wat moet ik nu juist niet zeggen? Maar als ik het zo eens mag zeggen: de Almachtige God kan het wel hebben. Je kunt vragen stellen met een verkeerde houding. Hoogmoedig. Met je hart voor God gesloten. Maar de Heilige Geest heeft deze vragen wel laten opschrijven. En meenemen in het psalmboek. Als voorbeeld voor ons om mee te bidden. Om zo ook te leren bidden. En we zien in de Bijbel ook Job, die worstelt met God en heel indringende vragen stelt. En we horen het in andere psalmen. Jeremia in klaagliederen. Je mag worstelen met God, zoals Jacob bij Pniel. En al je vragen, je vertwijfeling, je wanhoop, mag je voor hem uitzeggen. Hij kent onze vragen. En je kunt bij hem met al je klachten terecht. Ook met je vragen over God zelf. Hoe lang nog, Heere? Dat is geen ongeloof, geen trots. Het is wel ongeduld. Maar dan gelovig ongeduld. Want de dichter roept om zijn nabijheid. Om zijn komst. Wat een klacht is dit, gemeente. Wat een worsteling. Hoe lang nog, heren? Vergeet u mij? Hoe lang verbergt u zich nog? Hoort u mij niet? Deze klacht heeft één keer nog dieper geklonken. Op Golgotha. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat riep de Heere Jezus Christus, Gods eigen Zoon, aan het kruis. En hij had zeker alle reden om dat te vragen. Hij had nooit anders gedaan dan de wil van zijn Vader. Waarom verlaat God hem dan? Dat was de diepte van zijn lijden. Dat is de dood. De Godverlatenheid. Als God het licht van zijn gelaat verbergt, dan dooft alle licht. En je ziet het letterlijk op Golgotha. Er komt 3 uur duisternis. Wij krijgen op onze vragen niet altijd antwoord. En de Heere laat ons wel eens wachten voor hij antwoord of uitkomst geeft. Als je in zo'n worsteling zit en je hebt zelf misschien geen woorden meer, dan mag je de woorden van deze psalm meebidden. En je mag dan denken aan het lijden van de Heere Jezus Christus. Zijn Godverlatenheid, terwijl hij zonder zonde was, omdat hij onze zonden op zich nam en alle gevolgen daarvan. Zijn lijden was nodig om de weg naar God weer te openen. En in zijn wonden is vertroosting te vinden. In alle verdriet en verlatenheid. De dichter van Psalm 13 worstelt met God. Hoe lang nog, heren? Herkent u dat, gemeente? Dat verlangen naar Gods nabijheid, dat het onmisbaar is. Zo'n gebed waarin je God niet laat gaan, tenzij hij je zegent. Mag je dit wel vragen, vroeg ik net. Maar moeten we het niet andersom zeggen? Is het niet heel vreemd? En heel gevaarlijk zelfs. Als je nooit zo bidt. Ken je dan geen aanvechting? Dat God er niet lijkt te zijn. Dat je geen antwoord krijgt. Dat je worstelt met God. Dat hoort toch bij levend geloof. En natuurlijk, dat zal niet op elk moment even sterk zijn. Maar zeker als je de Heere langer kent, is dat er ook. Of herken je dat helemaal niet? Merk je nooit iets dat God er niet is? Gaat het altijd maar zijn gangetje in je leven? Maar is dat dan echt rust in God? Een vast vertrouwen? Of is het in feite oppervlakkigheid? Onverschilligheid? Want het leven is niet altijd blij en fijn en vrolijk. En het leven met God ook niet. En als je dat beeld hebt dat God altijd bij je is, dat hij altijd direct antwoord geeft, je hebt altijd troost en nooit strijd, dat is niet wat de schrift laat zien over het leven met de Heer. Als je tegen moeite aanloopt, als je vragen hebt waarop je geen antwoord vindt, als de Heer soms afwezig lijkt te zijn, dan komt het erop aan. Wie is de levende God werkelijk? En wie ben ik tegenover hem? Want er wordt soms ook over God gesproken op een manier alsof hij altijd tot onze beschikking staat. Alsof hij staat te wachten tot wij hem misschien een keer nodig hebben. En dan natuurlijk meteen komt. Maar zo is de levende God niet. De Heere kan zich ook verbergen. Dat kan door onze zonde komen. Een zondig leven. Of weinig gebed. Of dat je in je levensstijl meegaat met deze wereld. Het kan zijn om ons dingen te leren geestelijk. Het kan ook zijn dat wij geen antwoord vinden waarom het gebeurt. Maar het is wel zo. En dan moet je leren wachten op God. Wachten op de tijd van het welbehagen. Dat het God belieft te antwoorden. Wij houden meestal niet zo van wachten. Wij gedragen ons geestelijk soms zo vaak als kleine kinderen. Ik wil het. Ik wil het nu. Maar zo kan dat niet. En juist moeite laat ook zien waar onze diepste nood zit geestelijk. Wat wil je nou? Een oplossing voor je eigen problemen? Meteen natuurlijk. Of is het eerste en het allerbelangrijkste dat de Heere zelf er is? Ik zei al, het wordt in deze psalm niet zo duidelijk wat nu de concrete nood van de dichter is. Blijkbaar is dat niet het belangrijkste. En je mag daar al je eigen moeite invullen. Verdriet om mensen die je verloren hebt. Zorg om je kinderen. Zorg om de toekomst van de kerk. De worsteling met je huwelijk. Of met je eigen identiteit. De zoektocht naar echte zekerheid. En vrede met God. Vragen die je aan God hebt. Misschien wel juist naar zo'n aardbeving. Hoe kan dat? Waar is de Heer in die omstandigheden? Waarom gebeurt dat? Welke vragen dat ook zijn, gemeente. Zijn dat vragen die ons werkelijk bij de Heer brengen? Waarin je met hem worstelt. 1 keer. 5 keer. 100 keer. Of houdt het bij 3 keer bidden wel op? En geloof je eigenlijk niet eens dat het helpt? Kunnen wij vaak niet heel makkelijk zonder Gods nabijheid? En daarmee bedoel ik niet dat het om bijzonder gevoel gaat. Maar wel dat je niet zonder de levende omgang met God kunt. Deze dichter worstelt indringend met God. Met diepe vragen. Gedurfde vragen. Maar dat laat wel zien dat het geloof leeft bij hem. Hij kan niet zonder Gods genade. En dat is veel echter dan een oppervlakkige vanzelfsprekendheid. Alsof God natuurlijk bij je is. Terwijl je hart koud blijft. Je mag vragen hebben. En ze stellen. Je mag worstelen met God. Echt geloof doet dat ook. Maar het is wel wezenlijk dat je zulke vragen, dat je daarmee bij God uitkomt. En dat is het grote verschil met vragen uit ongeloof, waar je achter verschuilt. Daarmee kom je niet bij God. Dat maakt een groot verschil of je over iemand praat of met iemand. Dat is onder mensen al zo. Mensen zeggen dat wel eens, hè, over iemand die er niet is. Wat zou hij of zij hier nu van vinden? Nou, er is een manier om erachter te komen. In normale verhoudingen zou je dat dan aan die persoon zelf kunnen vragen. Wat hij ervan vindt of wat hij wil. En meestal is dat een veel betere manier dan om het in te vullen. Oh, hij zal dat wel vinden. Oh, ze zal dat wel willen. Het maakt groot verschil of je over iemand praat of met iemand. En het wil nog wel eens meevallen ook. Of verrassend zijn. Nou, bij de Heer is dat ook zo. Je mag vragen hebben over de Heer en zijn weg. En je mag die vragen stellen. Jongeren op catechisatie. Of op huisbezoek. Doe dat ook vooral. Dat is zoveel beter dan dat je er alleen mee blijft lopen. Stel die vragen vooral. Maar daarbij geldt wel altijd, als je ze ook maar met God zelf bespreekt. Want dan kan het anders worden. Deze dichter praat niet over God, maar tot hem. Hij bidt. En dat is altijd de goede, de enige weg. In Jesaja staat ergens, ik zal de Heere verwachten, die zijn aangezicht verbergt. Zelfs als hij zich verbergt, nog hem verwachten. nog tot hem gaat. En dan kan het anders worden. Dan zal het anders worden. Vragen. Worstelen dus. Die dichter worstelt. Dan het tweede, hij pleit. Want na die vraag hoe lang het nog duurt, komt hij met een oproep. Zie mij aan, verhoor mij, verlicht mijn ogen. En je hoort opnieuw de drang, de nood. Het kan geen uitstel leiden. Zie mij, zegt hij, hoor mij of antwoord mij. En dat is bijna hetzelfde. Want als de Heer je ziet, dan luistert hij ook. Dan antwoordt hij. Dan redt hij. God heb ik lief, zingt de dichter van Psalm 116. Want hij hoort mijn stem. Hij luistert. Hij ontfermt zich. En verlicht mijn ogen, vraagt hij ook. Want als hij Gods vriendelijk aangezicht weer ziet, het licht van zijn gelaat, dan wordt ook zijn leven weer licht. Zonder God is alles donker. Met God wordt het weer licht. Verlicht mijn ogen. Door verdriet of door moeite kan soms alles donker worden. Of door je tranen kun je niet helder meer zien. Je hebt in het Oude Testament die geschiedenis van Saul die de vijand achtervolgt. En hij wint van de Filistijnen. En de totale overwinning ligt voor het grijpen, denkt hij. En daarom geeft hij zijn leger de opdracht om de vijanden te achtervolgen. Nu meteen. Ze mogen nergens voor stoppen. Ze mogen zelfs niet eten. Dat verbiedt hij. Eerst achter de vijand aan. Alleen Jonathan, de zoon van Saul, die weet dat niet. En die komt dan langs een honingraad ergens in het bos. En dan neemt hij van die honing en eet. En dan zegt Jonathan, kijk eens hoe mijn ogen verlicht zijn. Omdat ik wat gegeten heb. En soms merk je dat letterlijk. Als je moe bent en je gaat even zitten om wat uit te rusten. Je eet wat, je drinkt wat. Soms voel je je gewoon opknappen. En je krijgt weer energie, je kunt weer helder denken, je kunt weer goed zien, je weet weer wat je moet doen. Je kunt weer verder. Nou, dat heb ik nodig, zegt deze dichter. Dat God mijn ogen verlicht. En dan niet allereerst door eten of door rust, maar door zijn nabijheid. Verhoor mij, Heere, mijn God, zegt hij. Dat is een belijdenis. Hij dient de Heer, hij verwacht hem, hij vertrouwt zich aan hem toe. Mijn God. Dat laat zien dat wat zijn nood ook is en hoeveel vragen hij ook naar de Heer heeft, hij toch nergens anders heen kan en heen wil. En daarmee doet hij tegelijk ook een beroep op God. U bent mijn God. Dan kunt u mij toch niet vergeten of verlaten. Van de afgoden kun je dat verwachten, dat ze je laten zitten. Die kunnen niet luisteren, niet spreken, niet verlossen. Die incasseren alleen maar. Ze vragen tot je leeg bent. En dan zijn ze weg. Maar u, de levende God, kunt dat toch niet doen. Mijn God. Want wat zou er dan gebeuren? Dan blijft de vijand zich groot maken. Tegen mij en uiteindelijk tegen u, Heere. Gods eigen naam, Gods eer is ermee gemoeid. Mozes zegt dan ook tegen de Heere, als hij voor het volk pleit in de woestijn. De Israëlieten zijn opstandig, ongehoorzaam. En de Heere zegt dat hij er een eind aan wil maken. Dat hij opnieuw zou beginnen met Mozes. Maar dan springt Mozes in de bres en dan doet hij een beroep op Gods naam. Heer, wat moeten de heidenen dan zeggen? Die God van Israël, het leek indrukwekkend. Hij verloste ze uit Egypte van de oppermachtige farao. Maar toen in de woestijn heeft hij ze laten omkomen. Dat kunt u toch niet doen, zegt Mozes. Dan gaat uw naam eraan. Dan winnen de vijanden. En als u niet komt en niet hoort, houd ik het ook niet vol, zegt deze dichter. Anders ontslaap ik in de dood. De vijand kan hem naar het leven staan. En als hij sterft, dan heeft de vijand echt gewonnen. Maar misschien is het nog wel veel meer de innerlijke, geestelijke dood. Dat hij het niet langer volhoudt, maar opgeeft. Dat hij niet blijft worstelen met God, maar stopt met bidden. En dat is de dood. Als je zwijgt, daar kun je toch bang voor zijn. Als je in diepe nood zit geestelijk. Dat je het niet volhoudt om te blijven bidden. Om te blijven hopen. Om te blijven worstelen. En daar mag je om bidden. Heer, houdt u mij vast. Want anders ben ik echt verloren. Deze dichter ziet de dood voor ogen. Letterlijk en geestelijk. En daarom roept hij tot God. Als je in grote nood zit. Dan kan het zo goed doen om te praten met iemand die weet wat het is. Ja, andere mensen kunnen ook proberen om mee te leven. En natuurlijk is dat goed, altijd. Maar als je iemand spreekt die die ziekte of dat verlies of die zorgen ook zelf kent. Dat kan zo goed doen. Dat merk je meteen. Je hebt er een half woord genoeg. Je begrijpt elkaar. Nou, tot wie zou je met de dood voor ogen dan beter kunnen gaan? Dan tot iemand die weet wat dat is. Die daar geweest is. Die de diepte van de dood kent. De Heere Jezus Christus. Hij is de dood ingegaan toen hij stierf op Golgotha. Toen leek het of de vijand echt gewonnen had. Het leek voor iedereen voorbij. Zelfs voor zijn eigen discipelen. Hij werd begraven met een wachtpost voor het graf. Hij weet wat het is om de dood in te gaan. En hij heeft de dood overwonnen. En daarom kan hij niet alleen maar luisteren en meelijden, maar ook werkelijk verlossen van de dood. Hij is opgestaan. Hij heeft de grootste vijand, de duivel en de dood, verslagen. Voorgoed. Wat is dat een reden om te volharden in het gebed, gemeente? Om te pleiten bij de Heer. Om te blijven bidden. Dat hoort toch bij gebed. Volharding. Volhouden. Blijven bidden. De Heer Jezus vertelt die gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Over een weduwe die bij die rechter komt klagen omdat anderen haar onderdrukken, haar onrecht doen. En die rechter luistert niet, het is een onrechtvaardige rechter. Maar ze vraagt het. En ze vraagt het de volgende dag weer. En dan die dag, en dan die dag. En weer, en weer, en weer. Ze vraagt en ze pleit net zo lang tot hij luistert en recht doet. En daarin laat de Heer Jezus zien wat echt geloof doet. Dat blijft volhouden bij de Heer. Aanhouden in het gebed. En als zelfs zo'n onrechtvaardige rechter al luistert, hoeveel te meer zal hij dan luisteren? De rechtvaardige en genadige God. Hou vol daarom. Blijf bidden. Deze dichter worstelt. Hij pleit. En als laatste, hij zingt. Want aan het slot van de psalm komt er plotseling een omkeer. Daar komt natuurlijk dat opschrift vandaan over een vast vertrouwen op God. Ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heere zingen, omdat hij goed voor mij geweest is. Wat is dat voor een verandering? Grote moeite. En dan toch ineens eindgoed, algoed. Nee, zo niet. Dat zou goedkoop zijn. Maar het is wel een omkeer. Een grote omkeer. Een reuzensprong, noemde iemand het. We vinden dat vaker in de psalm. En dat is niet omdat de situatie in één keer anders is geworden. Het is ook niet een terugblik achteraf. Ja, het was wel moeilijk, maar het is toch goed gekomen. Het gaat hier helemaal niet over een verandering in de omstandigheden. Maar de dichter heeft nu wel uitzicht op God. Het licht waarom hij bad, breek door. Ik vertrouw op uw goede tierenheid. Die vijanden zijn niet ineens verdwenen. Zijn vragen zijn niet beantwoord of opgelost. Maar in zijn hart is het toch anders geworden. In Psalm 42 zie je datzelfde. Diezelfde worsteling. Waarom vergeet u mij? Maar dan ook het uitzicht. Hoop op God. De Heere zal het anders maken. De Heere zal uitkomst geven. Ik zal zijn lof zingen. Zelfs in de nacht. Al is het nog nacht dus. Nog steeds. Omdat ik hem verwacht. Dat betekent ook niet dat de strijd dan voorbij is. Hoop op God, zegt de dichter van Psalm 42. Maar als je verder leest, gaat de worsteling door. En even later moet hij het nog een keer tegen zichzelf zeggen. En in Psalm 43, die erbij hoort, nog een keer. Die aanvechting is niet in één keer voorbij. Maar hij heeft wel uitzicht. Ik vertrouw op uw goede tierenheid. Het is een zaak van vertrouwen, van hoop, van geloof. Eerst leek de Heere zo ver weg. Maar als je in het gebed tot hem vlucht, met hem worstelt, hem vasthoudt, dan komt zijn goede tierenheid zo dichtbij, dat je eraan vast kunt grijpen en hou vast hebt. Door het gebed wordt zijn leven anders en komt er hoop en uitzicht. Het wordt weer licht. Hij ziet Gods belofte weer stralen. Dat is geen oppervlakkig antwoord. Ah joh, het komt wel weer goed. Of er zullen wel weer andere tijden komen. Of meer van dat soort goed bedoelde algemeenheden die mensen soms kunnen zeggen. Dit is geen goedkoop antwoord. Dit uitzicht vindt hij juist door moeite heen. Je zou het kunnen vergelijken met een mooi uitzicht wat je soms hebt. Bijvoorbeeld in een heuvelachtig terrein ergens. Als je op een top staat, dat je heel ver kunt kijken. Maar het kost wel flinke inspanning en wandeling om er te komen. Nou, zo is het geestelijk ook, kun je zeggen. Door moeite heen, door de diepte heen, kun je dieper en rijker zicht krijgen op Gods genade. En de grond daarvoor is Gods goede tierenheid. Ik vertrouw op uw goede tierenheid. Dat is Gods trouw, zijn verbondstrouw. Wat de Heere beloofd heeft aan zijn volk al zoveel eeuwen lang. Zijn onverdiende goedheid voor mensen die steeds weer bij hem vandaan dwalen. Zondaarsliefde, die pure genade is. En dat is tegelijk ook Gods heil, de heiland. In Christus heeft de Heere zijn goede tierenheid het rijkst getoond. Hij gaf zijn eigen zoon om zwijgende, weglopende, schuldige mensen op te zoeken en terug te brengen. Hij ging de allerdiepste weg, de dood in, het oordeel van God. Als iemand kon zeggen dat God hem verlaten had, dan hij. En hij was de enige die het niet verdient. Maar om Christus wil is er bij de Heere genade te vinden. En die genade, Gods trouw, Gods belofte, geeft hou vast als pleitgrond in het gebed. De Heere is trouw aan wat hij beloofd heeft. Hij laat niet varen, hij laat niet los wat zijn hand begon. En daarom mag je veel van de Heere vragen. Gelovig gebed is ootmoedig. Het is nooit vanzelfsprekend. Ik heb er nooit recht op dat de Heere naar mij luistert en mij antwoordt. Ootmoedig. En toch mag je vrijmoedig heel veel vragen. Omdat hij beloofd heeft dat hij luistert. En alles wil geven wat ons ontbreekt. Daar mag je je aan vastklampen. Daar mag je de Heer op wijzen. Daar kun je je veilig aan toevertrouwen. Daarmee zijn de omstandigheden nog niet veranderd. De worsteling kan blijven. Het begin van de psalm is niet alsnog geschrapt. Maar dan mag je door het geloof wel verder zien dan wat er in deze wereld te zien is van God en zijn koninkrijk. Want de Heer verkondigt wat hij gedaan heeft en wat hij doen zal. Dat hij eens alle dingen nieuw zal maken. Dat hij om Christus wil bij zijn volk zal wonen en zich nooit meer verbergt. En daarom kan deze psalm uit de diepte van de vertwijfeling toch eindigen in een loflied. Ik zal zijn lof zingen, zelfs in de nacht. Ook al is het nog steeds nacht. En al blijft het dat misschien. En toch niet, omdat hij het licht gemaakt heeft. De Heere is goed voor mij geweest. Zo zingt Habakkuk het ook aan het einde van zijn boek. Al stond er geen rund meer in de stal, al bracht het land niks op. En dat betekende in zijn situatie niet dat dan de prijzen wat hoger werden, maar dat er hongersnood en de dood dreigde. En toch zegt hij, ik zal nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. Is de vraag van deze dichter, hoe lang nog, Heer? Hoe lang is die vraag nu beantwoord? Hij heeft geen antwoord op al zijn vragen. En toch is er nu rust en vertrouwen. Gods weg is goed. Zijn tijd is goed. En hij weet het. Hij ziet het. Hij aanschouwt de moeite en het verdriet. En hij zal horen. Want hij is goed. Daar is David door het geloof zo zeker van, dat hij toch al kan zingen. Het is voor deze dichter goed gekomen. De Heere heeft aan mij wel gedaan. Al is dat vaak langs zo'n andere, veel diepere weg dan wij denken. En hoe diep die weg was, zie je in de Heere Jezus Christus. Een weg door de dood heen. Wij krijgen op zoveel vragen geen antwoord. Je mag wel met alle vragen en twijfel naar de Heere toe gaan. Bij hem alleen is rust en troost te vinden. Niet doordat je alles begrijpt. Niet doordat je daar geen strijd meer over hebt. Misschien blijft hij wel. Maar wel doordat de Heere je rust geeft in zijn belofte. In de vaste grond van Christus werk. En die grond hebben wij nodig, gemeente. Allemaal. Zoek deze Heere als je hem niet kent. Want alleen bij hem vind je houvast. Alleen bij hem vind je troost. Waar moet je blijven als er moeite komt? En je kunt niet bij hem terecht. En zoek hem steeds weer. Het houvast niet in jezelf, maar buiten jezelf. In de Heere Jezus Christus. In de belofte van God. Want op die vaste grond van wat God beloofd heeft, kun je aan. En daarmee kun je verder. En daar mag je dan toch van zingen. Omdat hij goed voor mij geweest is. De Heer is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. Amen.